Welkom bij de podcast Dwarse Schrijvers en Rebelse Boeken. Ik ben Leonor. Ik werk bij de Bibliotheek Midden-Brabant als collectioneur, weet veel van boeken en literatuur. En ik geef vaak leestips op de Instagram-pagina van de bibliotheek. Het thema van de aankomende boekenweek is rebellen en dwarsdenkers. Hierover ga ik in deze podcast met schrijvers in gesprek.
De dag na mijn 50ste verjaardag droomde ik dat ik gewurgd werd.
Het enige baken in een wereld die steeds duisterder wordt.
Ben ik geworden een lichaam met een geschiedenis welke voortdurend wordt geschrapt?
Dedication without talent is useless.
Welkom bij de podcast Dwarse Schrijvers en Rebelse Boeken. En mijn gast vandaag is Bart Smout. En Bart, je studeerde literatuurwetenschap in Utrecht. Je debuutroman verscheen in 2009, die heette Lege Lijnen. Vorig jaar kwam je tweede roman uit, De Geboorte van Schuld. En ik zag dat je daarnaast nog heel veel andere dingen gedaan hebt. Kan je daar kort iets over vertellen, wat je daarnaast allemaal doet?
Ik werk daarnaast als journalist en redacteur. Ik heb in het verleden onder andere voor de Volkskrant geschreven. Ik heb literatuurrecensies gemaakt. En op dit moment ben ik hoofdredacteur van Univers, het onafhankelijke universiteitsmedium van Tilburg. En voor de rest, toch ook veel korte verhalen geschreven, gepubliceerd, opgetreden. Redacteur bij de Titaan geweest, literair tijdschrift. Dus wel verschillende paden bewandeld.
En wat is het meest rebelse wat je doet of wat je gedaan hebt?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik mezelf niet als een rebel beschouw.
Oké.
Okay. Nee. En dat ik ook wel een beetje moeite heb met de term rebellen.
Waarom heb je er moeite mee?
Rebellie in de praktijk komt er eigenlijk vaak op neer. Op als toch een soort strijd om het plusje. Het wordt gezien als een trappen tegen de status quo. Een rebel is iemand die tegen de gevestigde orde aantrapt. Maar vaak wel met de intentie om vervolgens zelf daar een plek te krijgen. Dus dat vind ik dan vaak niet zo heel erg boeiend. Je vervangt de ene koning door de andere, zeg maar.
Je bedoelt dat mensen alleen maar rebels zijn om dan vervolgens een plekje te krijgen binnen de literaire wereld?
Ik denk vaak, ja, binnen literaire, of al in het algemeen, ja, dat rebellie wel vaak gedreven wordt door het overnemen van een gevestigde orde. Terwijl wat ik vaak interessanter vind, ik denk dat voor mij echte rebellen zijn, is mensen die volledig hun eigen plan maken, volledig hun eigen taal maken, hun eigen ideeën vormen en zich eigenlijk buiten welke orde dan ook plaatsen. Dus het zijn meestal een beetje de, bijvoorbeeld als het gaat om de kunstenaar zou ik zeggen, zou Franz Kafka een rebel voor mij zijn. En iemand die tijdens zijn leven eigenlijk niet gezien werd. Die eigenlijk in de schaduwen werkte en bezig was met het maken van een literatuur die op dat moment eigenlijk nergens tegen inging, maar ook nergens in meeging. Die volledig volgens zijn eigen regels en visies tot stand kwam.
Je lijkt bijna te zeggen van ik rebellen, nee, maar wel dwarsdenkers. Dat vind ik wel tof.
Maar het is dus ook voor mezelf. Ja, nooit dat ik, het is nooit als ik ga zitten schrijven dat ik denk, nou, ik ga weer eens even lekker rebelleren. Of je laat je leiden, als het goed is, door je eigen visie, door wat je zelf wil maken. Ik denk dat is de bron van jezelf zijn. Volgens mij zei Vinkenoog dat ooit. Ik denk dat is wat je als kunstenaar en als schrijver moet doen. En of dat rebels is of niet, zal mij eigenlijk een rotzorg zijn.
Oké, dus dan blijf je eigenlijk heel dicht bij jezelf in hoe je jezelf opstelt en hoe je schrijft en hoe je denkt.
Ja, ik denk dat... Ja.
Het is wel een mooie houding wat dat betreft. Je zou ook kunnen zeggen van, goh, ik stel me rebels op of ik ga me net iets anders gedragen. En wie weet wat er dan allemaal nog uit voortkomt.
Nou, kan. En dat is ieder zijn, zijn goed recht. Maar dan, als ik me als schrijver rebel, daar zou ik moeite mee hebben. Hoe moet dat dan? Of ja, het moet ook in je aard liggen, denk ik.
Ja, dat denk ik ook, ja.
De een is rebelser ingesteld dan de ander. Ik ben iemand die van nature sowieso niet heel van conflict houdt. Dus dan, dat maakt het rebelleren dan denk ik al wat onaangenamer om te doen. Ja. Ik zou ook niet... Ja, hoe doe je dat? Je wordt wakker en dan... Dan zet ik op koffie en dan ga ik achter de laptop zitten... en dan ga ik denken, nou ga ik weer eens hard schoppen.
Ja, misschien denken sommige schrijvers... Ja, ik weet het niet, ik weet het niet. Ik meet mezelf tot mijn bepaald imago aan... en ik ga lekker, inderdaad lekker schoppen en lekker doen.
Ja,
ja.
Nou ja, het kan goed werken, maar... Ik denk, kijk, je hebt absoluut natuurlijk dwarsdenkers en rebellen nodig. In de letteren, in de maatschappij sowieso.
Ja.
Maar het kan ook vaak iets schijnheiligs hebben. Rebelleren kan ook soms gewoon een simpele schreeuw om aandacht zijn.
Ja.
Of inderdaad kan een verkapte agenda achter zitten om zelf op de troon. Plaats te willen nemen.
Om er zelf gewoon beter van te worden.
Ja. Er hangt om rebellie altijd een soort romantiek heen. En ook een soort, hoe zeg je dat? Ook een romantiek van puurheid. Hè? De rebel is puur. De rebel is...
oprecht. En hij denkt, ik ga vanuit mijn beste intenties iets veranderen. Zo, dat idee.
Dat. Nou, dat geloof ik lang niet altijd.
Okay,
nee, ik denk dat er heel veel verborgen agendas achter rebellie kunnen zitten. En dat het lang niet altijd zo puur en echt en goed bedoeld is als we graag willen geloven.
Er is ophef geweest voor de Boekenweek over het boek wat Eugène Ockrent heeft geschreven. Boekweek Essay. Is dat dan ook een houding van hem, denk je? Of vind je dat hij oprecht iets daarin aanstipt?
Nou, wat mij vooral eigenlijk opviel deze boekenweek... dat er eigenlijk relatief weinig ophef was.
Tot een week geleden ging het heel goed.
Voor een thema. Vorig jaar, met dat is het thema De Moeder, de Vrouw... was er veel meer ophef. En, en dan heb je een keer als thema rebellen en dwarsdenkers. En eigenlijk gebeurt er dan niet zo gek veel. Behalve inderdaad het essay van Eus. Daar kwam wel kritiek op of bijval.
Ja.
Maar ik moet zeggen, het is wel een makkelijke vorm van kritiek die hij daarin gaf natuurlijk. Dat de... dat de elite elitair is. Ja,
ja.
Dat is altijd zo. Dat zal ook altijd zo blijven. Hij maakt er ook nog eens nota bene zelf onderdeel van uit.
Dat is natuurlijk het hele paradoxale. Hij doet alsof hij er niet bij hoort. Ja. Maar hij zit iedere dag natuurlijk in een tv-programma. Van alles te verkondigen en te doen.
Ja, ja. Ja. Nou ja, op zich kent hij de elite dus ook goed. Dus wat dat betreft kan hij er dan iets over zeggen. Maar ja wat je vaak zegt. Nou, het is makkelijk rebelleren als je bovenop de apenrot zit. Ja. Want dan heeft het voor jou eigenlijk weinig consequenties.
Ja, behalve dat de medeschrijver je misschien een beetje boos aankijkt op het boekenbal.
Ja, maar dat wordt dan met een drankje ook wel weer goed gemaakt. Want de andere schrijvers krijgen daardoor ook weer aandacht. Dus uiteindelijk is het een win-win situatie. Het is veel riskanter als een onbekende schrijver dat zou doen.
Dat denk ik ook, ja.
Ja, die zet zichzelf meer op het spel.
Het heeft veel meer te verliezen wat dat betreft.
Ja,
ja,
ja. Ja, dus wat dat betreft, ja, vind ik dat dan, dat essay van Eus zou je kunnen zeggen, ja, wel het is in die zin weinig rebels om die vorm van kritiek te geven als je die positie al als schrijver hebt.
Ja, ja. Maar vind je daarnaast dat hij het misschien wel gelijk heeft? Want hij zegt, hij beschrijft het literaire wereldje als een ons kent ons wereldje, gericht op de grachtengordel. Jonge schrijvers die alleen maar over zichzelf praten. Nou, heb ik me natuurlijk een beetje jou verdiept. Je woont in Tilburg.
Ja.
Je boek De Geboorte van Schuld gaat volgens mij niet over jezelf, maar juist over een maatschappelijk thema.
Ja.
Dus ik weet niet, hoe zie jij dat dan?
Ik herken dat zeker wel. En we hebben natuurlijk in Nederland sowieso een beetje de ongezonde situatie dat je eigenlijk maar een paar literaire uitgeverijen hebt die eigenlijk allemaal bij elkaar inderdaad letterlijk in de Amsterdamse grachtengordel zitten. En dat doet voor de variëteit van de Nederlandse literatuur doet dat niet heel veel goed. Wat ik zelf altijd wel graag zou zien, zou voor mij wel opengebroken mogen worden. Literatuur zou voor mij wel in Nederland diverser mogen worden en toegankelijker.
En hoe zou dat dan moeten doen? Moeten gebeuren, zeg maar? Klinkt heel mooi, want ja, het moet opengebroken worden. Ja. Maar dan denk ik wel van, wow, dit is nogal wat.
Ja, nou, wat mij wel eens opvalt, is hoe anders het bijvoorbeeld voor muzikanten is. Bijvoorbeeld Matthijs Leeuwis, Tilburgse muzikant. Of Björn van der Doelen, Eindhovense muzikant. Die brengen muziek gewoon op hun eigen label uit. En wat je dan wel ziet is, en dat wordt serieus genomen. Recensenten beoordelen dat serieus. Krijgt aandacht, et cetera. Terwijl als jij als schrijver in de literaire wereld zegt van, nou, ik ga zelf iets uitgeven. No way dat je er dan tussen komt. De hiërarchie is veel strenger. Je moet echt eerst een stempeltje krijgen van een uitgeverij of van een aantal literaire bladen. En dan pas tel je mee. Terwijl ik denk, er zijn best wel. En die top is smal.
Top is heel smal, ja.
Dus ik denk als we meer opengebroken zou worden, ja, dan bedoel ik denk ik, zou eens kunnen kijken van wat maakt een schrijver een schrijver? Is er iemand ook een schrijver die misschien niet toevallig bij een van de grote uitgevers zit? Zoals bijvoorbeeld dat voor muzikanten lijkt dat wel wat toegankelijker geworden te zijn om als muzikant serieus genomen te worden.
Dus eigenlijk nemen wij de uitgevers daarin ook nog wel te serieus. We vinden de uitgevers eigenlijk nog het belangrijke poortwachter wat dat betreft.
Ja.
Veel status is wel, krijgen ze.
Dat is denk ik wel goed gezegd. Ja. En misschien is een rebelse schrijver op dit moment wel een schrijver die dat systeem is wat open zou breken.
Ik wou het eigenlijk ook nog even over jouw roman hebben. Jouw laatste roman, De Geboorte van Schuld. En het eerste wat ik me afvroeg is eigenlijk, er zit 10 jaar tussen Lege Lijnen en De Geboorte van Schuld.
Ja.
Is daar een reden voor of was je gewoon druk? Of is dat een slechte smoes?
Nou, ik was druk inderdaad, maar dat is ook een beetje een smoes. Het echte verhaal dat erachter zit is, ik zal het gewoon eerlijk vertellen. Toen ik Lege Lijnen schreef, toen studeerde ik nog literatuurwetenschappen in Utrecht. En ik heb dat boek in mijn eentje op mijn studentenkamer zitten schrijven. Ik kende niemand uit de literaire wereld of whatsoever. En toen het af was, ben ik het in gaan sturen naar literaire uitgeverijen. En er werd zowaar gereageerd. En het werd uitgebracht. En dan ben je, nou, als een kind zo blij natuurlijk.
Want zonder dat je daarvoor ooit iets gedaan had, een wedstrijd had gewonnen of niemand kende. Ja. Wow, dat is wel zou je tegenwoordig bijna niet meer zien, denk ik.
Nee.
Maar vertel.
Nee.
Ja.
Nee. Dus dat was echt uit het niets en dat was natuurlijk geweldig. Alleen daarna treedt ook de harde realiteit in. Ik denk omdat je vanuit het niets kwam, deed het boek ook niet gek veel. En daar hield het dan bij die uitgeverij dan ook op.
Okay,
en dan voel je jezelf heel even op op de top van de Parnassus zitten. Maar je valt er daarna net zo hard weer vanaf.
Want ze laten je ook net zo hard weer vallen dan, zo'n uitgever? Of zeg ik dat dan te hard? Mag ik, ik weet niet.
Het ging vrij snel. Ja. Dus dat doet gewoon pijn.
Snap ik,
want dan lig je gewoon, val je gewoon op je smoe weer op straat. En dat doet gewoon pijn. En dan, ik heb wel een tijdje gedacht, als dit is hoe het werkt en hoe het er hier aan toe gaat, dan hoeft dat schrijven niet zo heel nodig meer voor mij.
Dat is eigenlijk super zonde, want je hebt er misschien heel veel plezier aan beleefd om het te schrijven op je kamertje.
Ja.
En dan wordt het op die manier helemaal verpest.
Dat plezier was absoluut een tijdje weg. Ja, en toen ben ik op andere dingen gaan storten. Dus meer op journalistieke carrière op gaan bouwen. Maar ja, het liep me niet los, het schrijven. Dus uiteindelijk toch weer de pen opgepakt. En toen eigenlijk heel langzaam weer meer gaan schrijven. En langzaam de boel weer op gaan bouwen. En toen wel heel dicht bij mezelf gebleven. Dus ook goed gekeken, ook bij een nieuw boek, van wat voelt goed, zeg maar. En wat voor uitgeverij voelt goed. En staan mensen achter je of niet? Ja. Ja.
En niet iets willen schrijven om maar iemand een beetje te behagen op die manier? Of?
Nee, maar dat heb ik nooit gewild. Nee.
Toen ik Lege Lijnen las, inderdaad ook zo van, het is wel een eigen geluid wat dat betreft.
Ja, nee, ik denk, nee, mensen behagen. Nee, want dan had ik al met Lege Lijnen ook wel echt een ander boek moeten schrijven. Want het is een roadtrip waarin eigenlijk niks gebeurt.
Ja.
Ja, het concept verkoopt zichzelf natuurlijk al belabberd als je dat zo neerlegt.
Het is eigenlijk een wonder dat een uitgever gedacht heeft, dat gaan we uitgeven.
Wat dat betreft wel. Ik schrijf eigenlijk, als ik zit te schrijven, eigenlijk vooral voor mezelf. Niet om iemand te pleasen of... ik wil iets naar buiten brengen waarvan ik in eerste instantie zelf denk... Ja, dit klopt. Dit is mooi. Dit is goed. Ja.
Ja. Geboorte van Schuld is dus je laatste roman. Kan je heel kort vertellen waar die over gaat? Want anders dan blijft het zo in de leegte hangen, zeg maar.
De geboorte van Schuld gaat over een monstertruckchauffeur, Dylan, die op een dag door een technisch mankement aan zijn truck tijdens een demonstratie uit koers raakt en op het publiek inrijdt. En daarbij vallen 5 doden en meerdere gewonden. En met dat ongeluk opent het boek, maar daarbij opent ook meteen een schuldvraag. Is hij schuldig aan dit ongeluk, wel of niet? En vanaf daar begint eigenlijk een soort thrillerachtige zoektocht naar schuld. Naar schuld en de rol van het noodlot ook. Dus in welke mate hangt schuld samen met toeval? In welke mate hebben we dat soort dingen in de hand? Wat betekent dat eigenlijk? Schuldig zijn, onschuldig zijn? Dat soort vragen komen voorbij.
En waarom heb je daarvoor gekozen? Wat triggerde jou dat je dacht van, ik moet het hier over deze thema's moet ik het gaan hebben? Je had ook een boek over jezelf kunnen schrijven.
Ja, nou ik denk omdat, wat mij al langer bezig hield was de rol van het noodlot, zeg maar, in onze moderne maatschappij. Het valt mij wel op dat de maatschappij steeds verder gepolariseerd raakt en dat we steeds meer onder willen verdelen in schuldigen en onschuldigen, in daders en slachtoffers. Ja. Dat onderscheid wordt, die roep om dat onderscheid wordt ook steeds sterker. En ik las in die tijd veel boeken ook over de rol juist van het noodlot en over toeval en over hoeveel wij als mensen eigenlijk niet in de hand hebben.
Mm-hmm.
Wat haak staat op die controledrang van tegenwoordig om constant onderscheid te maken. Ik geloof wel dat we onszelf een enorme dienst zouden bewijzen als we weer wat meer ruimte zouden krijgen, weer ruimte toe zouden laten voor noodlot en toeval. Ook omdat dat een uitnodigt tot een menselijkere houding naar elkaar toe. Als je kan accepteren dat mensen wel eens fouten maken terwijl ze dat helemaal niet willen. Hè? Dat er wel eens dingen gebeuren waar je gewoon weinig aan kan doen. Die voor iedereen nadelig zijn. Die voor iedereen een drama zijn. Dus dat hield mij bezig. En toen moest ik op een gegeven moment denken aan dat monstertruckongeluk in Haaksbergen. Dat in Nederland 5 geleden heeft plaatsgevonden. Waarbij dus ook een monstertruckchauffeur op het publiek inreed. Dat gaf mij toen een soort kapstokje om die thematiek...
Die aan op te hangen.
Ja, en daarmee te gaan spelen eigenlijk. Daar vragen om te gaan stellen. Ja.
En wat ik grappig vond, tenminste grappig. Ik heb het boek gelezen en je ziet nou allemaal op het nieuws vandaag dat ook het MS-17-proces is begonnen. En je ziet eigenlijk met het boek in je achterhoofd... je denkt, goh, Dylan de hoofdpersoon, dat zijn gewoon die vier mannen die daar nou terecht staan.
Ja, ja, ook een, nou ja, MH17 is ook een hele lastige inderdaad. En ik noem het ook in,
ja, daarom,
in,
ja,
in de geboorte van schuld. Ik stip het even aan inderdaad. Ja, het is een heel complex web van schuld, MH17. Ja. Het is natuurlijk een heel groot drama wat daar heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Maar inderdaad, waar ga je ook in dit geval de schuldvraag neerleggen? Ga je hem, of hoe behandel je die? Ga je zeggen inderdaad de mensen die de trekker overhaalden van het afweergeschut, ja, die zijn schuldig? Zijn het de rebellen? Zijn het Rusland die het materiaal leverde? Zijn het de vliegtuigmaatschappijen die toch besloten om laag over het gebied,
mm-hmm, ja,
te vliegen? Het is een... Ja, je kunt steeds verder uitzoomen en zeg maar steeds nieuwe lagen van schuld, ja, aanbrengen daarin. En dat maakt die zaak heel, heel complex. Terwijl ik op zich, ik wil nog wel aannemen dat diegene die trekker heeft overgehaald, dat het niet zijn plan was om een passagiersvliegtuig uit de lucht te halen.
Ja, daar moest ik dus ook aan denken met dit boek in mijn achterhoofd. Van goh, het is wat, ja... Degene die de raket afvuurt is niet per se de schuldige van, ja, wat er gebeurt. En het is veel, ja, complexer. En dat vond ik wel heel grappig dat die realisatie dan ook zo kwam door het lezen van, ja, het boek. Dus,
ik, ja, denk wel dat je de schuldvraag in het geval van MH17 veel te kort zou doen als je uiteindelijk alleen degene veroordeelt die de trekker overhaalde. Ja,
ja, dat
die
heeft dat,
ja, ja, die kan dat ook gedaan hebben in een... In een moment waar veel druk op stond, met misschien onjuiste informatie, en in een split second haal je die trekker over en later zie je pas wat je, welke kapitale fout je hebt gemaakt. Maar diegene is dan niet zomaar toevallig in dat gebied beland.
Nee,
ja, daar zit een hele mechanisme achter. En
een hele aanloop, dat doe je in het boek heel mooi, is dat je bijna teruggaat van... je gaat gewoon terug. Je gaat gewoon vertellen, Dylan is geboren, die moeder, die omstandigheden. Ja. Hij probeert echt het moment aan te wijzen van, goh, daar is het fout gegaan of, ja, zo bijna. Toch?
Ja, nou inderdaad, in het boek leidt het bijna tot een terugdenken naar de geboorte.
Ja.
Van welke ketens, welke stappen heb ik allemaal in mijn leven gemaakt en heb ik daarbij verkeerde afslagen genomen die hebben geleid tot dit noodlottige moment.
Mm-hmm.
Waardoor ik ineens ben veranderd in een dader, in een moordenaar. Ja. Hoe heeft dit zo om kunnen slaan in mijn leven? En ik denk dat is inderdaad in extremis is dat doorgetrokken wat je denk ik vaak krijgt bij een schuldvraag. Ja. In welke mate is iemand ook zelf verantwoordelijk en welke niet? Daar kun je bijna op een gegeven moment een heel leven erbij nemen.
Wanneer, ja, heb je de verkeerde afslag genomen? Daar gaat het dan eigenlijk om,
ja,
toch?
Ja,
ja, ja, ja, dat is, ja, wel.
En dan zie je dat er ook heel veel... dat er soms momenten zijn in een mensenleven dat misschien iemand heel bewust een bepaalde keuze maakt. Maar ik denk net zo vaak gebeuren heel veel dingen inderdaad toevallig of zelfs onopgemerkt. Ja. Dus daar denk je niet eens bij na. Dus overzie je later pas de consequenties van.
Ja, 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 dat kwam heel mooi naar voren, vond ik, in het boek. Ik wou je eigenlijk ook nog vragen, omdat het natuurlijk wel een podcast is die gaat over de Boekenweek en rebellen en dwarsdenkers. Wat jouw favoriete rebel of dwarsdenker is? Je gelooft het niet helemaal in, begreep,
ja,
ik.
Ja,
maar,
ja,
heb je wel iemand waarvan je denkt van, dit is mijn. Ja, die moeten we toch even noemen.
Ja. Dan zou ik voor mezelf is denk ik Albert Camus wel, ja, iemand. Ja, die voor mij altijd wel een groot voorbeeld is geweest en die ik ook wel zo zou willen typeren. Ja, ja.
En waarom zou je hem typeren als een rebel of een dwarsdenker?
Wat altijd veel indruk op mij heeft gemaakt... is dat Camus ook bijvoorbeeld zijn rebellie heel flexibel inzetten. Met altijd vanuit compassie van degene die onderdrukt werden. Wat hij bijvoorbeeld deed tijdens de Tweede Wereldoorlog, schreef hij veel als journalist en schreef hij veel tegen... Over de gruwelen van de Duitse onderdrukking.
Ja.
Maar op het moment dat de Tweede Wereldoorlog was afgelopen, koos hij meteen de kant van bijvoorbeeld moffenvrouwen. Die werden kaal geschoren en vernederd openbaar. En waarschuwde die meteen voor het gevaar dat daarin school, dat de onderdrukking alleen maar van plek ging verschuiven en dat er nieuwe gruwelen gingen plaatsvinden. En dat heb ik altijd heel, heel moedig aan hem gevonden. Is iemand die niet één kant inneemt en daar nooit meer over nadenkt en daar star in blijft staan, maar eigenlijk iemand die eerder de plek in het midden inneemt tussen twee strijdende partijen en daartussen gaat staan. Wat een bijzonder ongeliefde plek is natuurlijk, want dan word je van alle kanten.
Ja, dan word je aangevallen eigenlijk.
Word je aangevallen en voor lafaard uitgemaakt. Of voor, maar het is eigenlijk de meest moedige plek die je in kan nemen, denk ik. En in die zin ook de meest rebelse. Ja.
Ja, en is hij ook in zijn schrijven rebels of meer in zijn algemene houding?
Ik vind in zijn schrijven ook. Ik vind een van mijn favoriete romans ooit is De Vreemdeling van Camus. Nou, daarin heeft hij een heel eigen taal ontwikkeld, vind ik. Een heel, heel zuivere, bijna transparante taal. Heel eenvoudig, maar met een heel sterk filosofische onderlaag, waardoor het een makkelijk leesbaar, maar tegelijkertijd een heel complex boek is.
Ja, daar zie ik dan ook wel weer in dat hij daarin jou misschien geïnspireerd heeft. Even een zijweggetje, of niet?
Ik vind die combinatie altijd wel interessant. Ja. Dus inderdaad een heel heldere taal koppelen aan aan zeg maar een bevragende inhoud.
Ja.
De andere ding wat mij zeker enorm heeft beïnvloed van Camus, heeft natuurlijk ook dat essay geschreven, de mythe van Sisyphus over het absurde. En daar zit wat hij daarin eigenlijk, het gaat over het absurde het absurde van het bestaan. En wat maakt het bestaan van de mens absurd? En dat is, zegt Camus, is dat je de mens vraagt, de mens heeft, maar de wereld antwoordt niet.
Mm-hmm.
En de truc is eigenlijk, zegt Camus, om in die kloof tussen vragen en antwoorden, daarin moet je leven. Want als je antwoorden eist en je krijgt ze, dan ontken je de absurditeit van het bestaan. En dan ga je je vasthouden aan eenvoudige antwoorden. En de wereld simpeler maken eigenlijk dan die is.
Ja.
En de wereld simpeler maken dan die is eigenlijk altijd per definitie gevaarlijk. Dus het is de moed om in die complexiteit te leven. Ook om in onwetendheid te leven. Zo om toe te geven dat je sommige dingen niet weet.
Ja.
Dat je dingen compleet absurd vindt. Dat je geen antwoorden hebt.
Okay.
Ook al zou je ze wel graag willen.
Mm-hmm.
Dat vind ik eigenlijk ook iets moedigs om te doen. Iets rebels.
Ja.
Veel rebelser dan beweren dat jij het antwoord op alle vragen hebt. En, dat als jij de macht krijgt, dat jij het wel eens even goed zal doen.
Ja. Ik denk dat dat een antwoord is om even goed over na te denken ook. Ik ben er even aan het laten bezinken. Dus dat gaan we dus nou ook wel doen. Je bent 14 maart ook nog op Tilt, wou ik ook nog eventjes zeggen.
Ja.
Nog speciale plannen, heel kort. Misschien een tipje van de sluier.
Op Tilt word ik kort geïnterviewd door Frank van Pamelen. En ik ga kort wat voordragen. En er is ook nog iets heel speciaals op Tilt. Maar dat is zo speciaal dat ik daar niks over mag zeggen.
Nou, het lijkt me een mooie cliffhanger dit. Heel benieuwd naar in ieder geval. Bart, dankjewel voor dit gesprek.
Ja,
leuk dat je er
bedankt.
Was. Dit was de podcast Dwars de Schrijvers en Rebelse Boeken. Dankjewel voor het luisteren. De podcast is een samenwerking tussen Tilt, Omroep Tilburg en de Bibliotheek Midden-Brabant.